Gemeente en luisteraars, eerst enkele mededelingen namens de kerkenraad. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerk, voor de kerkelijke kassen, met name het evangelisatiewerk. En de derde collecte, dat is een deurcollecte, is bestemd voor winterhulp in Bulgarije. Dat is een diaconale collecte en die wordt hartelijk bij u aanbevolen. Voor de luisteraars thuis en ook voor hen die meeluisteren via de Stilok vanmiddag, de lokale omroep. De schriftlezing vindt u vanmiddag in Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Dus Matteüs 2, vers 1 tot en met 12 vormt voor vanmiddag de schriftlezing. Tot zover. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn en meeluisteren, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen. Dat doen we uit de lofzang van Maria. De lofzang van Maria. We zingen vers 1 en vers 6. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En dan het zesde vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. 1 en 6 uit de berijming van de lofzang van Maria. We staan als kerk, als gemeente niet op onszelf, maar we zijn verbonden met de ware katholieke kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in gemeenschap met die kerk van Christus doen we geloofsbelijdenis. En laten we dat vanmiddag doen met de belijdenis van Nicea. En laten we daarna dan zingen uit Psalm 67 vers 1 en 2. Psalm 67 vers 1 en 2. Hij doe zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En juist op het kerstfeest realiseren we ons dat God dat licht der wereld heeft geschonken in Christus. En we zingen ook het tweede vers. De volken zullen u belijden. Ook in het kerstevangelie komen die volkeren via die wijze uit het oosten in beeld die Christus kwamen belijden. We zingen dus 67 vers 1 en 2 na de geloofsbelijdenis van Nicea. En laat ieder in zijn of haar hart daarmee instemmen. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Zoals gezegd lezen we de schriften uit Matteüs 2, de eerste 12 versen. En we lezen daar in Gods heilig woord het volgende. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggend, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbend werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbend al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij, Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was en hen naar Bethlehem zendend, zei, reist heen en onderzoekt naastig naar dat kindeke en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en dat aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbend, zijn heen gereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnd, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en neervallend hebben zij het aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbend, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En de goddelijke openbaring vermaand zijnd in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weer naar hun land. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu samen de Heere zoeken in ons gebed, bidden of Hij met zijn geest ons nabij wil zijn in deze dienst. Laten we Hem bidden, danken en aanbidden. God, enkel licht, U die een ontoegankelijk licht bewoont, zoals de schrift dat noemt, maar U die ook uw licht laat stralen in dat kind van kerst, dat het bij volwassenheid gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. O God, als duistere mensen vanuit onszelf komen we tot u. En wij bidden u, laat uw licht vanmiddag op het kerstfeest stralen. Laten wij de glans mogen opvangen van uw stralend, van uw lichtend aangezicht, zoals we daar zo even over gezongen hebben. Laten wij in aanraking komen met de hemel, met uw Zoon Christus. Heren, wij komen tot u, het leven, als mensen die de dood van huis uit in ons omdragen. Wij komen tot u, wij die zo vertrouwd zijn van huis uit met de duisternis, tot u die het licht bent. Wij komen tot u als kleine mensenkinderen die zo geweldig behoefte hebben, ja, die niet zonder kunnen, zonder u en uw Zoon. Heren, we vragen of u ons nabij wil zijn. Of u met ons, zoals we hier zitten en staan in de kerk, of u met ons, zoals we meeluisteren via de lokale radio, via het internet of hoe dan ook, of u ons wil bezoeken, opzoeken. Of u ons wil schenken wat wij nodig hebben. Of u onze harten wil openen. Onze oren wil laten horen. Onze ogen wil laten zien. Of u ons verstand wil geven van dat evangelie van kerst. Heere, wilt u met uw geest waaien en met uw geest werken, zodat ook wij, net als die wijzen uit het oosten, bij het kind uitkomen en dat aanbidden. Heere, wij komen tot u te midden van een wereld, een samenleving die nauwelijks meer verstaat waar het om gaat bij kerst. En wij vragen van u, geef dat wij niet meegezogen worden met al het kunstlicht, met alle surrogaat, maar geef dat wij niet rusten, wij weten het met hart en ziel, dat u de onze bent. En dat wij het mogen gaan wagen met dat kind van kerst in leven en sterven. U weet wat er allemaal aan blokkades tussen kan liggen. Onze onbekeerlijkheid, ons ongeloof, zonde die wij aan de hand houden, waardoor het maar niet verder komt, geestelijk gesproken. Pijn in ons hart, pijn in onze geest, pijn in ons lichaam, verbittering en cynisme, duisternis en wanhoop. Het kan er allemaal tussen liggen. Wij vragen slechts, neem alles weg wat hindert. En geef dat we luisteren naar uw stem. Laat de mensenwoorden naar de achtergrond mogen gaan en laten we uw woord mogen overhouden. Wilt u zijn met deze grote wereld waar alles behalve vrede is? Wij bidden u voor een wereld waar allerlei brandharen zijn, waar landen in oproer zijn, in chaos, waar mensen vluchten vanwege honger, oorlog, vervolging. Wij bidden u in het bijzonder vanmiddag voor de vervolgde christenheid, de miljoenen christenen, talloos zijn ze die vervolgd worden, verdrukt worden, geplaagd worden, gediscrimineerd worden, gedood worden. Zo is het alle eeuwen gegaan en het is nog steeds zo. De grote media maken er zich dikwijls niet druk om, maar wij vragen of u als de grote herder van Israël, de grote koning van uw kerk, of u wilt omzien naar onze broeders en zusters. In allerlei regimes, in allerlei landen van allerlei snit en kleur, wilt u verlossen en uw kerk laten bloeien, te midden van een verdrukking. Maar wilt u ook zijn met uw kerk hier in het westen van Europa, waar zoveel gaande is aan secularisatie, waar de kou van de godloosheid over de landen raast en de mensen ongevoelig maakt voor elk geestelijk appel en de mensen in duisternis hult, de mensen laat zoeken in van alles en nog wat, maar hun hart blijft onrustig. Heere, geef dat juist in deze samenleving uw kerk, ook uw gemeente hier, een lichtend licht mag zijn, zoutend zout. We willen vragen om wijsheid voor onze regering. We willen vragen of u wil zijn met onze militairen die uitgezonden werden en die de kerstdagen ver van huis doorbrengen. U weet wat er in hun hart omgaat. Wilt u ook bij onze militairen, het zij te land, ter zee en in de lucht, wilt u daar ook in die harten uw koninkrijk doen komen en zicht geven op die diepe vrede die er te krijgen is bij de kribben. Wilt u zijn met ieder van ons, wees met de koster, de organist, met de broeders van de kerkenraad. Wilt u hen ook vanuit dit kerstfeest weer moed en kracht geven om uw gemeente te wijden. Wees met onze predikanten. Wilt u hen ook kracht en moed geven in deze dagen waarin veel gepreekt mag worden? Geeft u kracht en moed aan dominee Klomp om, als u het geeft, binnenkort weer een keer voor te gaan. Geef wat nodig is. Wat zijn we afhankelijk van u, Heere. Geef wat nodig is vanmiddag in de kerkbank en ook op de kansel. We zien uit naar uw nabijheid. Beschaam ons niet. Wees ons genadig om Christus wil. Uit genade. Amen. We gaan opnieuw zingen uit de lofzang van Maria, nu vers 2, 3 en 5. Want ziet, om zeer en daan zal elk geslacht voortaan al om mij zalig spreken. En ook vers 3 en 5 uit de lofzang van Maria, dus vers 2, 3 en 5. Gemeente, met Gods hulp hoop ik u op deze eerste kerstdagmiddag zijn woord te mogen verkondigen. En het centrum van die geschiedenis van die wijzen uit het oosten vormt de tekst voor vanmiddag. Dat is Matteüs 2 vers 11. Laten we dat vers nog eenmaal lezen. Matteüs 2 vers 11. Waar we in Gods woord het volgende lezen. En in het huis gekomen zijnd vonden zij de wijzen het kindeke met Maria, zijn moeder, en neervallend hebben zij het aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbend, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen, Psalm 45, vers 1 en 4. Dat is oorspronkelijk een bruiloftslied voor de bruiloft van een van de koningen van Israël, maar als je die psalm leest en zingt, merk je dat het een gewone aardse koning ver te boven gaat. En dat we het mogen zingen met het oog op het kind van kerst, Christus Jezus. Psalm 45 vers 1, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook vers 4, o God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan u meegenoten. We zingen dus Psalm 45 vers 1 en 4 na de verkondiging. Gemeente, luisteraars thuis, jongelui, jongens en meisjes. Vanmiddag staat die geschiedenis van die wijzen uit het oosten centraal. Een heel bekende geschiedenis. En toch, als je die schriftlezing van zo even goed op je laat inwerken, stapelen de vragen zich op. Het meeste weten we niet van deze wijzen. Er is, zeker in de middeleeuwen, heel veel aan legendevorming gebeurd rondom deze wijzen uit het oosten. In Duitsland, in landen zuidelijk in de Europese Unie is er in januari ook een speciale feestdag naar hem genoemd, de Epifanie, waarin herdacht wordt dat de wijzen uit het oosten kwamen om het kind, om het Christuskind te aanbidden. In de legendes wordt gezegd dat er drie wijzen zijn, maar hun getal weten we niet. Het staat er eenvoudig niet hoeveel wijzen er kwamen. Er wordt gezegd in de legende dat er één bij was met een donkere huidskleur, maar we weten het niet hoe het echt zat. We weten dat ze uit het oosten kwamen, maar welk oosten is dat? Is dat Babylonië, Perzië, Iran, Irak, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen? Of is het nog verder weg geweest? Kwamen ze misschien wel uit India of China misschien? We weten het niet. En dan die ster, hè, jongens en meisjes, die ster die ze volgden. Wat was dat eigenlijk voor een ster? Dan weer schittert die, dan weer verdwijnt die, dan weer volgen ze hem als die beweegt en dan weer staat die stil boven Bethlehem. Ja, zo'n ster kennen wij eigenlijk niet aan de hemel. Wat was het? Een hemels licht? Een natuurverschijnsel? Wat was het? We weten het niet. Nog meer raadsels zijn er. Ze zagen de ster in het oosten. Maar hoe kwam het nou dat ze wisten dat die ster duidde op de geboorte van de koning van de Joden? Wie had ze dat verteld? Waar hadden ze dat gelezen? Hadden ze het misschien gelezen uit de profetie van Daniël? Kwamen ze misschien uit Babel, waar Daniël immers als balling gewoond had en geprofeteerd had van de komst van de Messias? We weten het niet. En wat is nu eigenlijk hun bedoeling? Want ze gaan op weg naar Israël, naar Kanaan, maar waarom willen ze deze koning nu eigenlijk eer bewijzen? Welke verwachtingen hadden ze van deze koning? Welk beeld hadden ze van hem? Dachten ze dat hij tot in het verre oosten zijn macht zou uitbreiden? Wilden ze hem gunstig stemmen? En dan nog wat. We noemen deze lieden die komen om te aanbidden wel wijzen uit het oosten, maar hun naam, hun Griekse naam uit de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament zet ons op een wat ander spoor. Daar heten ze magoi, magiërs, zouden wij nu zeggen. Magiërs die zich bezighouden met dat heidense werk van de astrologie, het lezen, het bestuderen van de sterren, van hun stand, van hun bewegingen, en op basis daarvan conclusies trekken voor wat er gebeuren zou in de toekomst. Of het gunstig was om ten oorlog te trekken, of misschien juist wel niet. U ziet, gemeente, er zijn nogal wat vragen te stellen bij die geschiedenis van de wijze. Alles wat we misschien wel zo graag hadden willen weten, om dat in te kleuren, in te vullen, dat blijft in de schaduw. We weten eigenlijk alleen dat het wijzen, magiërs, heidenen zijn uit het oosten. En hun beroep is magiër. En als we de geschiedenis lezen, zoals wij gedaan hebben in Matteüs, dan vertrekken ze weer in Matteüs 2. En dan vertrekken ze weer de mist van de geschiedenis in. En niemand hoort ooit nog iets van ze. Nou, als je dat op een rijtje zet, dan zou je kunnen vragen, ja, kun je daar eigenlijk wel over preken, over deze geschiedenis? Kunnen wij dat toepassen in onze levens? Nou, toch wel. Want hoeveel er ook onduidelijk is in deze geschiedenis, één ding is duidelijk. Eén ding staat recht overeind en dat is dat ze komen naar het kind om het te aanbidden. Dat is eigenlijk het centrum. En dat is ook het thema voor de preek vanmiddag. De wijzen komen tot het kind Jezus. De wijzen komen tot het kind Jezus. We horen drie dingen in de preek. We horen over het geheim van hun komst. We horen over het teken van hun komst. En we horen over de volharding van hun komst. Dus de wijzen komen tot het kind Jezus, het geheim, het teken en de volharding van hun komst. Het is toch eigenlijk inderdaad een geheim, hè? Dat die mensen uit het oosten, misschien wel het verre oosten, uitkomen via Jeruzalem in Bethlehem. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat ze de koning der Joden, de Heer Jezus, vinden en op de knieën gaan voor hem? Nou, daar staat God achter. God is het die ze aantrekt. God, de Heilige Geest, die ze weet te bereiken in hun denksysteem, in hun heidendom, in hun astrologie. God is het die de hand heeft in die ster die ze zagen, dat buitengewone natuurverschijnsel. En God is het die hun leven binnenkomt. En hoe de Heere dat ook gedaan heeft, langzamer of juist heel snel, het wordt voor ze duidelijk dat deze ster wijst op de komst van de koning der Joden. Nogmaals, hoe dat gebeurd is, ik weet het niet. Misschien via de profetieën van Daniel, waar Babel, hè, waar Daniel vroeger minister was geweest. Misschien kennen ze Joden uit hun omgeving die ze verteld hadden van de Messias die komen zou. Wel weten we dat de Heilige Geest dat stille werk doet in hun hart en dat het begint door te dringen, onstuitbaar, helderder en helderder, dat ze op reis moeten en dat ze hun spullen moeten pakken en op zoek moeten naar het koningskind. En zo is het dan dat ze, jongens en meisjes, een rijdieren gepakt zullen hebben. Misschien wel kamelen of dromedarissen. Dat ze hun koffers gepakt hebben, etenswaren ingepakt en op reis zijn gegaan. Heel veel dingen zullen ze niet geweten hebben. Ze zullen misschien wel hebben moeten uitleggen aan hun medeburgers in hun stad, hun medewijzen, hun medemagoi, wat ze zouden gaan doen daar in het westen. Misschien zijn ze wel uitgelachen. Wat gaan jullie nou doen? Een lange reis ondernemen. Wie denk je daar te vinden? Wie denk je daar aan te treffen? Wie is dat dan, de koning der Joden? Maar hoe het ook gegaan is, ze konden het niet langer houden en ze zijn onstuitbaar aangetrokken door God de Heilige Geest op weg gegaan. En eigenlijk is dat ook het prachtige van deze geschiedenissen. We krijgen niet een heel bekeringsgeschiedenis te horen, maar we krijgen wel te horen dat zij aangetrokken door de Heilige Geest op weg zijn gegaan om het kind te aanbidden. Misschien herken jij daar wel wat van vanmiddag, of u. Dat je zegt, er zijn zoveel vragen die ik eigenlijk nog te stellen heb. Dat ik me afvraag, ja, wie is dat nou eigenlijk precies, de Heer Jezus? En hoe kan ik hem nou persoonlijk kennen? Ja, via de Bijbel, maar ik vind de Bijbel vaak zo moeilijk. Ik heb wel allerlei dingen gehoord van de Heer Jezus, maar hoe zit dat dan met zonde? En dat voel ik eigenlijk helemaal niet zo goed in mijn hart. En mag ik dan toch op weg gaan naar koning Jezus? Of misschien zegt iemand wel van, ja, ik verlang wel hem te ontmoeten. Maar er is zoveel gaande in mijn leven. Weet u wel van mij af, is de Heer Jezus wel de levende? Want ik zie zo weinig van hem om me heen. Iedereen in mijn kennissenkring, uit mijn werkomgeving, die leeft maar voor zichzelf, zonder te letten op God en op Christus. En ik vind het zo moeilijk om hem op het spoor te komen. Nou, zo zijn er bergen met vragen. Maar één ding, daar gaat het om. Eén ding mogen we ons vanmiddag ook afvragen. Of ook wij iets voelen van de trekkracht van de Heilige Geest. Of je iets meemaakt, iets ervaart van dat stille werk van de Heer in je hart. Dat je ondanks al je vragen zegt, één ding weet ik, ik moet naar dat kind toe. En weet u wat het spannende is van de kerkdienst en van de preek ook altijd weer? Dat is dat juist in de verkondiging, juist in de kerk, wordt er aan ons getrokken. Voelt u wel, voel jij wel? Dat de Heer bezig is om liefdevol te spreken en ons naar hem toe te trekken. Hij fluistert het ons toe als het ware. En hij roept het ons toe. Kom, kom mee, ga op zoek. Volg de ster, volg mij en ik leid je naar het Christuskind. En dat je dan doorkrijgt en dat je dan gaat antwoorden in je hart, dat je zegt, Heere, veel begrijp ik niet, veel weet ik niet, maar één ding weet ik, dat ik dat kind nodig heb. Daar is de Heer mee bezig, voel je dat? Ervaart u dat, ook vanmiddag? Dat buiten dat kind het niet meer kan. Dat buiten dat kind het donker is en blijft. En dat bij dat kind licht is. En zo zijn die wijzen, die magiërs op weg gegaan. En dan kom ik bij het tweede van de preek. Het teken van hun komst. Nou, een teken is het, want jongens en meisjes, ga maar na. Stel je eens voor dat je in Jeruzalem woont, in de tijd van die wijzen, en je ziet opeens door een van de stadspoorten, ja, een paar van die vreemdelingen binnenkomen op hun rijdieren. Stel je maar voor dat het kamelen zijn. Ze zien er bestoft uit, vies uit, vermoeid uit van een lange reis. Ga maar vanuit dat die weken of waarschijnlijk er nog maanden heeft geduurd. En daar komen ze binnenrijden. En de mensen in Jeruzalem, die zal het opgevallen zijn. Want deze vreemdelingen, deze wijzen, die houden hun mond niet dicht. Die gaan niet onopvallend hun weg. Maar Ze beginnen overal in Jeruzalem te informeren. Dat lezen we in het begin van Matteüs 2. Ze zijn te Jeruzalem aangekomen en ze beginnen meteen te informeren, waar is de geboren koning van de Joden? En ze leggen hun kaarten op tafel. Ze zeggen erbij, we hebben gezien zijn ster in het oosten. We zijn gekomen om hem te aanbidden. Nou, dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Want de mensen in Jeruzalem hebben elkaar sprakeloos aangekeken. Elkaar aangestoten. En met grote vraagtekens in hun ogen hebben ze gezegd, ja, neemt u me niet kwalijk, meneer, maar u moet zich vergissen. Want weet u, wij hebben hier maar één koning en dat is koning Herodes. En koning Herodes, ja, die is de baas hier en die is eigenlijk een dienaar van de Romeinen. De Romeinen hebben hier hun legers en ja, koning Herodes, die staat geen concurrentie toe van een andere koning der Joden. En er staat dat de koning Herodes en geheel Jeruzalem, dat zij ontroerd werden. Ze raakten in staat van opwinding. En dat heeft ook hiermee te maken dat die koning Herodes een sluwe vos is. In die tijd moet er een spreekwoord geweest zijn, namelijk dit: je kunt beter het varken zijn van Herodes dan zijn kind. Want varkensvlees at hij niet, maar zijn kinderen slachtte hij wel af, wanneer hij zich bedreigd voelde in zijn macht. Zo'n man was het. Je kon beter zijn varken zijn dan zijn kind zijn. En Herodes is het prototype van dat slangenzaad. U weet wel, vanuit de moederbelofte. Herodes laat zich gebruiken door de machten van de duisternis om het werk van God, de komst van Christus, tegen te staan. En daar zie je hem aan het werk. Je ziet hem intrigeren. Je ziet hem zijn spionnen bij zich roepen. Zijn spionnen die hij een Saddam Hussein heeft uitgezet in de stad. En daar komen ze bij hem om rapport uit te brengen. Koning, er zijn vreemdelingen uit het oosten. Ze hebben het over een koning die ze zoeken. Nou, dat is informatie waar u belang aan hecht. Nou, inderdaad. En binnen de kortste keren roept Herodes alle theologen in de stad bij elkaar, de overpriesters, de schriftgeleerden, en hij informeert hoe dat nou zit. Dat is toch eigenlijk opmerkelijk, vindt u niet, dat die koning Herodes zo goed de weg weet. Hij weet de koning der Joden. Dat is iets religieus. Daarvoor moet ik zijn bij de theologen van het volk. En hoe zit dat dan met die koning? Hoe zit dat dan met de Christus, de Messias, zoals hij in het Hebreeuws aangeduid wordt? Hij weet de weg. Hij weet dat hij moet zijn bij de geschriften, bij de boeken van Mozes en de profeten. En waarempel de theologen van Israël, de theologen van Jeruzalem, die hebben binnen de kortste keren de zaak uitgezocht. Binnen de kortste keren staan ze daar met de boekrol van de profeet Micha in de handen en daar lezen ze uit voor. Nou, te Bethlehem, koning, en gij, Bethlehem, vers 6 wordt het geciteerd. Gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Ze hebben het precies door. Dat hier het gaat over de Messias, de Christus. Wat een geweldig teken is dat dan, hè? Die komst van die wijze. Als bij ons een kindje wordt geboren, hè, jongens en meisjes, wat doen de ouders dan? Nou, die sturen een geboortekaartje. Nou, dat is heel leuk. En je weet dan precies hoe of wat, hoe het kind heet, et cetera. Nou, God die stuurt ook een geboortebericht. Geen kaart, maar hij stuurt de wijzen naar Jeruzalem. En de hele stad krijgt het te horen. De koning der Joden is geboren. De koning der Joden is geboren. Wat is dat eigenlijk bijzonder, hè? Dat God zo Jeruzalem gedenkt. Dat God op deze wijze laat horen dat het nu de tijd is. Dat de koning der Joden, de Christus, geboren is. Ik spreek nog wel eens mensen die zeggen, laatst had ik dat ook. Ik ontmoette een vrouw die geen christen was, maar ze zei wel tegen mij, ja, ik heb zo vaak gevraagd en gebeden of God iets van zichzelf wil laten merken. Maar ja, hij heeft niks van zich laten horen en nou ben ik er maar mee gestopt. Maar het punt is dat God niks anders doet dan tekenen geven van zijn aanwezigheid. Hij doet dat hier in de schriftlezing door die wijzen te sturen naar Jeruzalem. Hij doet dat al als je buiten loopt en je kijkt naar de lucht. Want de hemelen die vertellen Gods eer, het uitspansel zijn gerechtigheid. Je ziet hoe God de dingen in de natuur in stand houdt. Je hoort van de Bijbel, je hoort van kerken, je hoort zoveel dingen. Maar het punt is dat wij mensen zo ontzettend afgesloten zijn van huis uit voor al die tekenen van God. En dat zie je hier ook weer gebeuren. Herodes, die is op zijn kievieven. Herodes smeedt zijn plannen om die koning te vernietigen. Maar die schriftgeleerden en overpriesters, die notabene met de boekrollen in hun handen staan. Ja, die doen niks met dat teken. Die gaan niet op weg naar Bethlehem. Die zeggen niet tegen de wijzen, weet je wat, wij gaan mee met jullie. Want wij hebben zo lang gewacht op de komst van de Messias. Nee. Ze zijn wegwijzers, maar ze blijven stokstijf staan langs de kant van de weg. En de wijzen wordt de weg gewezen. Maar zij blijven stilstaan en ze komen niet in beweging. Hoe is dat mogelijk, hè? Als je het zo precies weet, als je je vinger erbij kan leggen daar in de profeet Micha. En als je anderen op weg ziet gaan, op reis naar het kind Christus, naar de Messias. En dat je dan zelf niet in beweging komt. Dat is eigenlijk de ellende van de kerken, heel vaak. En dat moet u maar voor uzelf nagaan, en jij voor jouzelf en ik voor mijzelf, hoe dat nou bij ons is. Zo vaak kerst gevierd, zoveel gehoord over de Bijbel, zoveel meegemaakt van tekenen van de Here. Je kent ze in je familie, mensen die de Here vreesden, mensen die geroepen hebben om verlossing en het gekregen hebben. Maar het heeft je nooit in beweging gebracht. En daar kunnen allerlei excuses voor aangedragen worden. Ja, maar je moet toch bekeerd worden? Ja, maar je moet toch je zonde leren kennen? Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, maar ik heb er nu geen tijd voor. Ik heb er nu geen zin in. Allerlei excuses. Maar het eindresultaat is dat je blijft staan. En dat je niet op weg gaat naar Bethlehem. Wat is dat een ellende. Wat is dat een aangrijpend iets, hè? Juist in de kerk. Juist in de christelijke gemeente. Dat mensen het allemaal beamen. Het is allemaal waar wat er in de Bijbel staat. Maar ze zijn nooit op weg gegaan naar Bethlehem. Het woord van God, de tekenen van de Here. Het heeft ze nooit in beweging gezet. Wat is dat diep ellendig. En wat is dat een geweldig gevaar. Hè? Want bij elke kerst verhardt dat panzer zich om je hart. Gemeente, zo is het toch niet bij u. Zo is het toch niet bij jou. Luisteraars thuis, zo is het toch niet bij u. Kom nou mee op weg. Met die wijze uit het oosten. Naar het kind. Zonder het kind kan het niet. Die wijzen uit het oosten, dat is bijzonder om te zien, die laten zich niet uit het veld slaan. Ze komen daar in Jeruzalem aan en ze vinden de koning de Joden niet. Maar als ze horen van die schriftgeleerden waar ze moeten zoeken, namelijk in Bethlehem, dan gaan ze verder op reis. Ze volharden in hun komst. En wat is dat bijzonder? Dat ze niet teleurgesteld en cynisch en boos zijn en zeggen dat is nou ook wat. Nou hebben we die hele reis ervoor over gehad en dan komen we uiteindelijk in Jeruzalem en dan vangen we weer bot. Nee, ze houden vol. Ze houden vol in het zoeken van het kind. Ze gaan door. De geest laat ze dus niet los. Hij blijft ze aantrekken. Ze komen via het woord bij Christus uit. Wat is dat belangrijk om dat te zien ook, hè? Die ster leidt ze. Teken uit de natuur. Maar ze komen bij Christus via Micha 5. Via het woord dat de Joodse leidslieden opslaan. Te Bethlehem. Via het woord vinden ze Christus. Daar moeten we dus altijd op gespitst zijn. Dat we via de Bijbel tot Christus komen. En als ze dan op reis gaan, ja, dan verschijnt die ster weer. Vers 10 en vers 9. Ziet, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Ziet u wel dat God ze niet loslaat? Ziet u wel dat God verder gaat met ze? Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. God laat ons niet halverwege stranden. En hij laat jou niet halverwege stranden. En u, dat denk je misschien wel eens. Vroeger heb ik zoveel gehad van de Heer. En nu is het donker. Maar nee, God houdt vol, God blijft trouw. God leidt ze tot hun bestemming. En die ster schittert weer in de lucht. Hoort u? God laat niet los. Laat niet varen wat zijn hand begon. Geen wonder dat die magiërs zo blij zijn. Ze verheugden zich met zeer grote vreugde. God gaat door. Nou, dat is iets dat op deze kerstdag ook zijn plaats mag hebben. Hè? Dat je zegt, Heer, hoe is het mogelijk dat u doorgaat met mij, met ons. Dat u niet moe bent om het licht van uw woord te laten stralen. En dat u niet moe wordt om het te nodigen, om het te leiden. Om me op de plaats van bestemming te brengen, bij Christus. Nou, zo verheugen die wijzen uit het oosten zich. Kerst betekent dat de duisternis en onze zwaarmoedigheid en onze hopeloosheid niet het laatste woord hebben, maar het licht en God zelf. Hij trekt, hij leidt ze naar Bethlehem. En die wijzen laten zich leiden. Ze zijn niet eigenzinnig, ze zeggen niet van nou, Bethlehem, daar kan nooit wat wezen. We zijn in Jeruzalem geweest. Bethlehem mag geen naam hebben. Nee, ze laten zich leiden. Doen wij toch ook, of niet? Of gaan we rechtsaf als de Heer linksaf zegt, of andersom? Daar staat de ster stil. Ik zie ze in gedachten afstijgen van hun rijdieren. En ze komen in het huis, staat er dan. Er is geen sprake meer van een herberg, ook niet van een stal. Er zal ook geen kribbe meer aan de orde zijn, dacht ik zo. Jozef en Maria en hun kind, hun wonderkind, Christus, ze zijn in een huis. En daar komen ze dan binnen. Nou, dat lezen we zomaar overheen. Hè? Die herders stijgen af, ze komen het huis binnen en ze vallen op de knieën. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk? Stel u zich voor, nou hebben ze zoveel moeite geïnvesteerd in het zoeken van het kind. En nu komen ze daar binnen. En dan vinden ze geen hofhouding, geen entourage, geen troonzaal, geen lijfwacht. Maar ze vinden een heel eenvoudig kind. Een kind, een babytje. Ja, voor elke ouder is zijn of haar kind natuurlijk heel speciaal. Maar als ik het zo mag zeggen, het is een kind van 13 in een dozijn. Een kind dat gebonden werd in doeken en waar helemaal niks bijzonders aan te zien is. Een kind zoals er zoveel zijn. Arm, arme ouders. In Bethlehem, klein plaatsje, daar in Kanaan, in Israël. En waarom zou je daar nou voor op de knieën gaan? Dat is een vraag die jij ook kan krijgen op 4 januari als je weer aan het werk gaat. Dat ze zeggen, wat heb jij toch met die Jezus Christus? Wat is dat nou voor speciaals? Geloof je dat nou? Dat verhaal van dat evangelie, dat hij geboren is in een stal en aan het kruis ging en opstond en naar de hemel ging en terugkomt. Wat zie je daar nou van? Wat merk je daar nou van? Waarom ga je nou naar die kerk? Waarom lees jij die Bijbel? Waarom bid jij voor je eten? Er is toch niks bijzonders aan te zien? Er is eigenlijk maar één antwoord op die vraag. Dat is dat die wijzen uit het oosten niet met hun lichamelijke ogen alleen kijken, maar ze kijken met geloofsogen. En jongens en meisjes, jongelui in de kerk, geloofsogen, dat is zo apart. Dan zie je dingen die je anders helemaal nooit zag. Dan zie je iets, als het gaat over de Heer Jezus, wat je anders nooit zag. Dan besef je, als je naar hem kijkt en als je over hem hoort, dan besef je dat je zonder dit kind niet meer kunt en niet meer wilt. Dat hij het licht is en dat je zonder hem in de duisternis wandelt. En zo gaan ze op de knieën. Jezus, Jezus, de Messias, licht van de wereld. En ze gaan ons voor, deze magiërs uit het oosten, die geen degelijke catechisatie hebben gehad en niet een prachtige reeks van bijbelvertalingen in hun taal en geen theologische universiteit en geen geordend kerkelijk leven. Maar zij gaan door de knieën. Zij gaan door de knieën. Voor dit kind dat geen gedaante of heerlijkheid heeft. En ze bewijzen dat het echt is, want weet u, ze doen hun portemonnee open. Deze koning eren ze met goud en wierook en mirre. Deze koning van het heelal, die niet nodig heeft door mensen gediend te worden, eren ze met hun gaven. Wat een investering. Goud, wierook, mirre, kostbaar. Is dat geen weggegooid geld? Geen weggegooid goud? Nee, dit zijn liefdegaven. Deze koning komt alles toe. Hun hart en hun leven. Maar ook hun geld en hun goud. Hun wierook en hun mirre. Je kunt het snel zeggen, hè? De Heer Jezus, u hebt recht op mijn hart. Maar om dan ook de daad bij het woord te voegen. Om dan te zeggen, Heere, u hebt ook recht op mijn geld. U hebt ook recht op mijn uren en mijn tijd. Maak ze tot uw dienst bereid. Dan gaat een stap verder, hè. We kunnen mooi praten over geloof. Maar de daad, daar komt het op aan. Deze wijzen bewijzen Christus eer. En konden ze nou een indrukwekkende bekeringsgeschiedenis vertellen? Konden ze nou veel vertellen hoe het nou gegaan was in hun leven? Nou, we hebben wel gemerkt dat ze uit een wereld komen, uit een denkkader getrokken zijn door de Heilige Geest, dat zo heel anders is dan het onze. Maar één ding telt, en dat is ze zijn op de knieën gegaan voor de Messias. En als we dat nou naast ons eigen leven leggen, dan moeten we dit zeggen. Het komt erop aan waar je ook vandaan komt. Uit welke plaats, uit welke situatie je ook getrokken bent door de Heilige Geest. Dat je eenvoudig op de knieën gaat bij dit kind en zegt, Heer Jezus, licht der wereld. Ik ga het met u wagen. De mensen om me heen, ze zien er niks in. Ze zien niks in u, maar Heer Jezus, ik durf het niet meer zonder u. En ik wil het niet meer zonder u. En ik waag het met u in het wagen van het geloof. In leven en in sterven. En straks, als alles weer begint na de feestdagen. En als iedereen vol is van het surrogaat, van het kunstlicht. Dan draag ik met me mee dit in mijn hart. Dat woord van u, Heer Jezus. Ik ben het licht der wereld. En zo zal het gaan, heren. En ik zal u niet loslaten, tenzij gij mij zegent. En, Heer Jezus, u komt alle eer toe. Zo werkt de Heilige Geest dus. Hij brengt je op de knieën voor het kind. Hij trekt aan je. Hij trekt vanmiddag aan u, aan jou, aan mij. De Heer geeft niet snel op, hè. Hij blijft maar met ons bezig. Gunnend, lokkend, nodigend. Kom. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Alpha en Omega, grote en goede God, wij komen tot u aan het einde van deze dienst, van deze beide diensten op de eerste kerstdag. We prijzen uw naam, we danken uw goedheid. En we hebben gemerkt dat u aan ons trekt, dat u ons niet overgeeft, loslaat, in een onzalige rust laat, maar dat u ons in beweging wil zetten. En dat u ons roept, zoals u eenmaal wijzen magiërs uit het oosten riep. U weet mensen wel te bereiken, zelfs als ze diep in de duisternis, in het heidendom, in de astrologie verstrikt zijn, u roept ze eruit. U brengt ze tot het licht. Doe dat ook onder ons. Doe dat ook onder de luisteraars. Werk zo in deze donkere wereld, dat we mensen mogen zijn die weet hebben van die stille blijdschap en die stille vreugde, die er ook uitkomt en uit mag komen, dat Jezus Christus geboren is en dat sinds het kerstfeit het niet meer uiterst donker is op deze aarde, maar dat er een licht schijnt in de duisternis. En dat het volk, zoals de profeet dat zegt, het volk dat in duisternis is gezeten, een groot licht zal zien. En zo mogen we verder gaan. Het leven in, door en op uw tijd uit. Licht ons bij met uw woord. Wilt u ons geven dat wij de dingen van vandaag mogen verwerken in ons hart? Dat uw woord niet wordt geroofd, zoals in die gelijkenis, als de vogels plegen te doen, als ze het zaad wegpikken. Geef dat het beklijven mag en dat uw woord wortel mag schieten, op mag groeien, vruchten zal dragen. We gaan naar huis. Ga met ons mee over de wegen die verraderlijk glad kunnen zijn. Breng ons veilig thuis, bewaar ons. Breng ons op de tweede kerstdag weer samen, zoals we ons voorgenomen hebben, in een gezinsdienst. Heere, laat iets van de vreugde van die wijzen uit het oosten ons deel mogen zijn. Wees met de luisteraars thuis, die als ze straks de radio uitdoen, zich misschien wel heel eenzaam voelen. Wees gemeenzaam met hen en bezoek hen. Straal in de duisternis en laat ze niet alleen. Zo gaan we uiteen. Ga met ons. Bewaar ons. Neem ons onder de schaduw van uw vleugels. Ontvang de dank die u waard bent. De engelen zingen u toe, weten we. Ze zingen het driewerf heilig. En wij, met gebroken en gebarsten stemmen, stemmen daarmee in. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En u, o Lam van God, bent waardig te ontvangen de eer en de aanbidding tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heer, die aan zijn erfvolk dacht. En dan krijgt u ook nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. verheft uw harten tot God en ontvangt de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.